Filippenzen, daar zijn we al een eindje in gekomen. We zitten in hoofdstuk 3. En daar zijn we gebleven in vers 8. Ik lees nog even vanaf het eerste vers tot en met vers 11. Filippenzen 3, vanaf vers 1. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet naar, niet vervelend. En het is voor u zeker staat hier betrouwbaar. Staat er eigenlijk. Let op de honden, let op de kwade arbeiders en let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God... die in Gods geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees vertrouwen te hebben. Indien iemand anders meent te vertrouwen op vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Maar wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Jazeker, ik acht zelfs alle dingen schade te zijn, om de daarbovenuitgaande kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik dit alles schade gerekend heb. En ik acht het drek te zijn, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden wordt. Niet hebbend mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, op grond van het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordend. Of ik misschien mogen komen tot de uitopstanding der doden. Niet dat ik dat al gekregen heb of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Christus ook ben gegrepen. Tot zover. Wel, Paulus die maakt duidelijk dat het vlees, dat wil zeggen zijn oude leven, zijn bestaan waarin hij zelf de zaken bepaalde, dat dat uiteindelijk voor hem bleek iets te zijn vanuit hemzelf en niet vanuit God, hoewel hij dat van harte dacht in het begin. Hij zegt, ik had werkelijk een onberispelijk leven. Ik deed precies datgene wat in de wet gezegd werd. Ik was een fariseer, dit keer niet negatief bedoeld, maar echt ook iemand die er van alles aan deed om trouw te zijn aan God. En dat was voor mij winst. Ik kreeg een positie, ik had een behoorlijke positie, ik had een behoorlijke toekomst wat dat betreft. Hij zegt, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Het is voor mij uiteindelijk een nadeel als ik zo zou zijn doorgegaan. Om Christus wil, ter wille van Christus. Als het gaat om Christus, dan is alles wat ik vanuit mezelf dacht dat echt voor God was, onzin. En werkelijk, ik acht zelfs alle dingen, nu gaat hij over de situatie van hemzelf door, ik acht zelfs alle dingen schade te zijn. Dat wil zeggen, die afbreuk doet aan mijn relatie met God, met Christus. Om de uitnemendheid, dat is het oud-Hollands woord voor, vanwege de kennis die daarbovenuit gaat. Uitnemend wil zeggen dat het ver uitgaat boven alle dingen die er in deze wereld aan macht, aan positie en mogelijkheid te krijgen zijn. Om de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, die wil hij kennen, de weg van Christus gaan, en die gaat ver uit boven alle dingen die in deze wereld ruimte en macht en majesteit en nou ja, ook aanzien geven. Ook in het religieuze, in de religieuze sfeer waarin hij was grootgebracht, heeft hij dat alles opgegeven. Oké, de Heer die moest hem tegemoet treden, maar hij deed het dan toch maar. En dat behoort ook zo. Ieder die dus ook nu in een religieuze wereld zit, in wat voor zin dan ook, die behoort die wereld te verlaten om Christus te volgen. Nou, en daar staat dan ook, om wiens wil ik dit alles schade gerekend heb, voor mezelf schade, als schade heb beschouwd. En sterker nog, het is niet alleen schade, maar het is totaal zinloos. Het is totaal overbodig, het heeft totaal geen enkele waarde. En dat drukt hij dan uit met het woord drek. Shit, zal men zeggen in de tegenwoordige tijd. Maar dat is ongeveer hetzelfde. Drek is niets anders dan dat wat overbodig is, zelfs voor deze wereld. En om een betere uitdrukking van het feit dat gezien het leven Gods, alles wat hier in deze wereld zich aanbiedt als belangrijk, uiteindelijk totaal onbelangrijk is. Met welke bedoeling? Opdat ik Christus mag winnen. Alle winst hier komt uit op verlies. En alles wat ik nu hier verlies, win ik, namelijk Christus. Als ik dat om Christus wil doen. De weg van het kruis, waar we straks nog even op terug zullen komen. En hij zegt, om wiens wil ik al die dingen dus als schade heb beschouwd voor mezelf. En ik beschouw het zelfs als drek. Opdat ik Christus mag winnen en opdat ik in hem bevonden word. In hem kom je heel vaak tegen, hè? De uitdrukking. Dat wil zeggen, in de nabijheid van hem, verbonden met hem. Dat is dat in. Als ik in huis ben, dan ben ik verbonden met een huis. En dan is dat huis om mij heen. En in hem wil zeggen dat ik in de sfeer van het nieuwe leven van Jezus Christus bevonden word door God. Mocht hij mij thuis halen. En op het moment waarop God mij thuis haalt, wil God graag zien op welke plaats iemand zit. En als hij in Christus bevonden wordt, dan is het goed. En wat houdt dat in? Dat je niet jouw rechtvaardigheid hebt die uit de wet is. Dat je hem vanuit de Bijbel bepaalt en zegt, ja, maar zo en zo staat het er in de wet. En dus klopt het precies zoals ik dat in de Bijbel lees, vanuit het Oude Testament dan. En dat is dan de rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar, zegt hij, door het geloof van Christus. Ik ga er nog even weer op in. Het geloof van Christus. De Heer zelf zegt al op een gegeven moment een keer in Marcus 11. Het nieuwe vertaling hebben we dat niet. Hè? Het geloof van Christus. Het geloof dat Christus ook had. Sterker nog, het geloof is van Christus. En het begint met mijn eigen geloof. Zo komt God op een gegeven moment tot ons. En ieder mens heeft wel ergens vertrouwen in, want geloof is niets anders dan vertrouwen, zichzelf toevertrouwen. Wat het dan ook zijn mag, natuurlijk zijn dat allemaal afgoden, maar een mens heeft dan een bepaalde eigen geloof. En binnen al die sferen komt God op een gegeven moment ook met de vraag of een mens zijn weg wil opgeven voor God. Dat betekent dat hij appelleert op het vertrouwen wat een mens in zich heeft. Dat doet hij als alles hem ontvallen is, als op een gegeven moment er geen vertrouwen meer is in allerlei situaties of omstandigheden, is een mens bereid, soms tenminste, om dan zichzelf toe te vertrouwen aan God. Dat is een geloof dat overigens gebaseerd is op eigen inzicht. Daarom zijn er ook heel veel mensen die niet kunnen geloven, omdat als het gaat om de zaken van God, dan staan die haaks op het eigen inzicht. Staan die haaks op hun eigen kennis, op hun eigen visies en op alles wat ik in de loop van de tijd eigenlijk aangeleerd heb gekregen. Dat is ook logisch, want in deze wereld, in deze eeuw, is er een andere God, een God van deze eeuw, Satan, en die beheerst denken, die beheerst de wetenschap, die beheerst de kennis, de scholen en alles meer. Dus zo krijgt de mens inzicht in deze wereld, in de schepping als zodanig, en met alle visies die er dan bij komen. God komt daar steeds meer buiten te staan uiteraard. En wat dan overblijft is dat ieder naar zijn eigen inzicht handelt en dus als zondaar gewoon zondig is, los van God. Komt iemand tot geloof, dan is het zo dat hij weliswaar God heeft gekregen in het hart, maar die eigen inzichten, die zitten er ook nog. En die zitten op allerlei gebieden in je eigen bestaan. Dit rondje is dan het eigen bestaan, je eigen leven. Je ziel, zou je kunnen zeggen. De eigen persoonlijkheid. Die zitten op alle fronten. En God wil zichzelf graag uitbreiden in me. Die wil dus mijn ziel, mijn persoonlijkheid, mijn eigen ik, vervullen met zichzelf. Dus betekent het dat ik op alle terreinen moet leren mijzelf te verloochenen. Moet ik leren. En hier zit het probleem. Niet het feit dat een mens Jezus Christus oprecht in zijn hart heeft gekregen, want daar begint natuurlijk alles mee, maar dan. Dan hoort, wil God graag, zoals vroeger in het begin al in Hof van Eden, graag de zeggenschap over de hele wereld. Zo wil hij graag de zeggenschap over mijn hele bestaan. Niet dat hij aandringt, maar het betekent dat waar ik altijd met mijn eigen inzichten blijf vasthouden en naar mijn eigen visies de Bijbel ga interpreteren, betekent dat God nooit verder komt met zijn geest. En ik kan bijvoorbeeld God helemaal inpalmen door de beleving van mezelf centraal te stellen, of door mijn denken centraal te stellen en God onder mijn denken te plaatsen. Dat kan allemaal. Niet dat Gods bedoeling is, maar dat betekent dus dat hij gewoon niet verder werkt. En die strijd van dat God met zijn geest graag mij verder wil helpen naar de waarheid, maar dus ook zijn Heilige Geest die mij moet overtuigen van zonde in mijn bestaan en van waar ik zelf dan nog in sta, dat behoort dat ik steeds meer het kruis over mezelf moet leggen. Ik ga maar weer even naar de gedachte die we al eerder gezien hebben. Matteüs 16, vers 24 en 25. Het wordt altijd als heel negatief afgeschilderd. En als ik een leuk, aardig christelijk leven wil hebben, is dat ook zo. Vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen: als iemand achter mij wil komen, dus de Heer wil volgen, dan moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want al wie zijn ziel, staat er letterlijk, wie zijn ziel, zijn eigen persoonlijkheid zal willen redden, die zal het verderven, te gronde richten. Maar al wie zijn ziel verderven zal, te willen van mij, en zegt: oké, Heer, als u dat zegt, dan geloof ik dat. Ik zie dat niet, ik versta dat niet direct, maar ik geloof het omdat u het zegt. Die zal die ziel vinden, die zal daarin het leven Gods vinden. En die weg van het kruis, dat is een weg waarvan Paulus zegt: gingen gelovigen nu allemaal die weg maar? Maar dat doen ze vaak niet. Hij zegt: ik wil graag die weg wel gaan. Hij zegt iets verderop in hoofdstuk 3 van Filippenzen: vele wandelen als vijanden van het kruis. Daar komen we nog wel op. Hij gaat dus nu die weg van het kruis in wezen uitleggen in deze teksten. En het betekent dus dat ik dus voor die andere wereld ander geloof moet hebben. Niet meer het geloof van mezelf. Dat geloof en van eigen inzicht, dat moet gekruisigd worden. Ook mijn eventuele godsdienstige visie. Dus betekent dat ook dat een gelovige stappen krijgt waardoor hij of zij verder in de ontwikkeling dingen anders liet zien. Dat is ook een normale gang van zaken. In het aardse leven is het al zo dat ouders niet graag zien dat een kind van 3 op een gegeven moment 10-jarige leeftijd nog zelf denkt en beleeft. Dan heb je een probleem. Laat staan als dat nog verder gaat. Want dat is een normaal patroon dat je in een ontwikkeling zit op weg naar volwassenheid. Nou, in het geestelijk leven is het niet anders. Is het ook zo dat er een ontwikkeling behoort te zijn, dat er via vallen en weer opstaan geleerd wordt op welke manier je gericht mag zijn en gericht mag raken op de Heer Jezus Christus. Wel, dus betekent dat dat wij, als het gaat om dingen die wij niet meer onder eigen controle kunnen hebben, dat wij dus het geloof van iemand anders moeten ontvangen. Het geloof namelijk van Jezus Christus. Ik verwijs naar een paar teksten. Galaten 5. Vers 5 en 6. Vers 4 zegt Paulus: Christus is u ijdel geworden, zinloos, leeg, als jullie in de wet, door de wet gerechtvaardigd willen worden. Als je denkt door middel van ik lees dit in de Bijbel en dus is dat zo. Als je daardoor gerechtvaardigd wilt worden en dus door de wet, dan is het ijdel geworden, dan heeft het geen zin, dan ben je uit de genade weggevallen. En dat is nou juist net de bedoeling niet. Want wij verwachten door geest, uit geloof, de hoop van rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus, daar heb je het weer, in hem, verbonden met Christus Jezus, heeft nog besnijdenis enige kracht, dat ik van huis uit de Jood ben, nog voorhuid, onbesnedenheid, dat ik van huis uit een heide ben, dus niet de aardse komaf, is interessant, maar geloof, wat heeft dus enige kracht? Geloof, en dan moet u de vertaling maar even veranderen als het nog niet gebeurd is, dat door liefde ingewerkt wordt. Zo staat het er echt letterlijk in de grondtekst. Dus de liefde is door de Heilige Geest in ons hart uitgegoten bij de wedergeboorte. En dus betekent het dat vanaf dat moment door die liefde God geloof in ons inwerkt. Als je dan ook bijvoorbeeld zegt dat de Heer Jezus op een gegeven moment op de wolken staat en dat wij hem tegemoet gaan in de lucht, dan zegt een mens met eigen inzicht dwaasheid. Dat kan niet. En vanuit die visie heeft hij ook gelijk. Maar als het zo is dat wij de Bijbel leren verstaan en we leren begrijpen dat de schrift een aantal dingen zegt die wij met onze verbale of met onze communicatiemiddelen nog niet kunnen zien of horen of tasten, maar wel geloven, dan kom je dus in een wereld die niet zichtbaar is en die desalniettemin wel degelijke realiteit is. En dat kun je alleen maar leren kennen door het geloof dat Christus door zijn Heilige Geest in ons gaat inwerken. Het bovennatuurlijke is niet met ons eigen geloof of met onze eigen tastbare zaken te plaatsen. Dat kan helemaal niet. Dat is dan ook, om even naar Colossenzen toe te gaan, 3 vers 3 en 4... een zeer belangrijke tekst, Colossenzen 3, vers 3 en 4. Paulus die zegt in de eerste versie, moet je het er dan even bij nemen. Dus wanneer je met Christus bent opgewekt, dus een nieuw leven hebt ontvangen, dan zoek je toch de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En dan vervolgens bedenk je, eerst ga je ze zoeken, dan kom je erachter en dan ga je, dat gaat je denken worden. Dat je beleving, je denken. Je bedenkt dan de dingen die op boven gebaseerd zijn, staat er letterlijk in het Grieks. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Want dat was vroeger altijd zo. Want, uitleg, gij zijt gestorven. Als je werkelijk met Jezus Christus gestorven bent en begraven en opgestaan in nieuw leven, dan is dus dat aardse leven wat God betreft gestorven en uw leven, het nieuwe leven, is met Christus verborgen. Niet geopenbaard. Dat is een wens van veel gelovigen om het wel te openbaren, maar de Bijbel zegt dat is niet geopenbaard, omdat Christus zich nog niet openbaart. Ja, in verborgenheid, maar niet in de zichtbare vorm. Dus dat leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus zich zal openbaren, ooit in de toekomende tijd, ons leven, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden of verschijnen in heerlijkheid. Niet eerder. En dus betekent dat dat verborgen leven alleen maar gekend kan worden door het geloof dat Christus aan ons geeft. Anders kun je er nooit achter komen. En dat is iets wat Jezus Christus eigenlijk al direct in het begin ook geprobeerd heeft duidelijk te maken. Markus 11, vers 22. In vers 20 staat, dus morgens vroeg, terwijl ze voorbij gingen, zagen ze dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. De Heer had die vervloekt, die vijgenboom. Het nationaal herstel van Israël. En Petrus, die daaraan terugdacht, zei tot hem, Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zeide tegen hen, heb geloof van God, niet op. Er bestaan ook wel teksten waarbij je gewoon staat geloof tot of geloof op. Maar dan staat er altijd een voorzetsel bij. Hier staat simpelweg alleen maar een tweede naamval en dat is van. Heb het geloof of jullie moeten het geloof hebben van God. Dat betekent, dat is een ander geloof als het geloof van jezelf. Want bij een geloof aan God weet je dat de vervloeking zal ophouden. Op een gegeven moment. En dat er weer een vijgenboom zal gaan bloeien. Ooit in de toekomst. Maar dat is niet meer een menselijke mogelijkheid. Dat komt van bovenaf. En alleen als je dat geloof hebt. Dan leer je die dingen onderscheiden. En dan gaat inderdaad ook enorm veel innerlijk veranderen. Dat is het gevolg uiteraard. Maar het begint met heel simpelweg. De dingen bedenken. Zoeken en bedenken. Wel, dat geloof van Christus, om even weer naar Filippenzen toe te gaan. Dat geloof van Christus maakt dat er dus heel veel bij mij veranderen moet. Omdat natuurlijk mijn persoonlijkheid, ik ben weliswaar geplaatst in het koninkrijk. Dat is de eerste voltooiing die ik natuurlijk heb ontvangen van de Heer Jezus Christus. Dat is iedere gelovige die weten geworden is. Die is geplaatst in het koninkrijk van God. Maar in het koninkrijk van God is nog een enorme diversiteit. Er is ook enorme verschillen. Er zitten ook mensen in die zich voordoen. Alsof zij bij het koninkrijk horen. Terwijl ze er niet bij horen. Ze lopen ertussen. En al dat soort zaken betekent dus ook dat er nog in het leven van gelovigen allerlei dingen gaan plaatsvinden. Om duidelijk dat, opdat God duidelijk kan zien of die persoon het echt met hem meent. Of dat hij altijd gebaseerd blijft op zijn eigen wensen en verlangens. En ja, altijd maar vasthoudt aan dingen. Of zegt van bij mij kan er toch niks veranderen. En nou ja, het zal wel zo duren. Het zal wel zo zijn. Want, zegt Paulus in Filippenzen 3. Ik wil graag een rechtvaardigheid die niet naar mijn eigen norm is. Ik doe er niks fout en weet ik wat allemaal meer. Nee, een rechtvaardigheid die door het geloof van Christus is, namelijk rechtvaardigheid uit God. Dus niet een zelfrechtvaardigheid, maar rechtvaardigheid uit God gebaseerd op dat geloof. Zo rekent God iemand rechtvaardig. Niet op grond van het feit dat hij het zo geweldig doet, niet op grond van het feit dat hij er niks aan doet, maar op grond van het feit dat iemand simpel afhankelijk is van het kruis en de opstanding van Jezus Christus. Wat is het gevolg als je hem in hem bevonden wordt? En als je een rechtvaardigheid uit God hebt, dan betekent dat dat je niet meer kijkt naar wat voor dingen er allemaal in mij zal mis zijn. Maar dan ga ik de Heer vragen, Heer, leidt u mij de weg? En de gevolgen die zijn erna. Zegt Paulus, welk doel heeft dit? Als ik leer dat de rechtvaardigheid door het geloof komt dat Jezus Christus heeft gehad, en dat geloof wil hij mij ook geven, dan leer ik dat ik helemaal geen rechtvaardigheid in mezelf heb. Daar kan ik natuurlijk heel vervelend over doen en zeggen van, jongen, wat valt me dat tegen? Of ik had eigenlijk toch wel gedacht dat ik nog wel wat goeds in me heb, zoals heel veel mensen denken dat zij al het goede doen en ach, helemaal niet bang zijn voor de toekomst, want ze doen toch al het goede wat ze voor mensen maar kunnen doen. Visies die uiteraard uit het eigen geloof voortkomen. Daarvan zegt Paulus, dat is rechtvaardigheid vanuit jezelf, niet vanuit God. Maar als je de rechtvaardigheid uit God hebt, doordat Jezus Christus voor jou is gestorven en opgestaan, en dat blijft de basis, dan is het gevolg ook opdat ik hem ken. Om hem te kennen. Opdat, maar eens even kijken, het zijn drie dingen, of vier eigenlijk. Opdat ik hem ken, dat is het eerste gevolg. En vervolgens opdat ik de kracht van zijn opstanding ken. En opdat ik de gemeenschap van zijn lijden ken. En zelfs aan zijn dood gelijkvormig word. Hier staat nogal niet wat. Hier staan vier dingen die het gevolg zijn, het doel zijn natuurlijk ook, maar ook het gevolg zijn van de rechtvaardigheid die uit God komt. Die vier dingen. Nou, daar ben je. Daar wordt nogal wat gezegd. Opdat is een doel. Zo dat is een gevolg. Opdat is een doel. En om hem te kennen, staan in sommige vertalingen, dat is ook goed. Om hem te kennen. Hem, dat is het eerste. Hem, kennen. Nou, het komt nogal vaak voor hem kennen en hem niet kennen, terwijl je denkt dat je hem wel kent. Laten we even kijken naar Matteüs 7. Vers 21 en volgende, 21 met 23. Niet ieder die tot mij zegt, het is 7 vers 21. Niet ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. Moet je wil eerst leren kennen, dan moet je je daarvoor buigen en vervolgens doen. Velen zullen te dien dagen, als de Heer erover gaat oordelen, tegen mij zeggen, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgeworpen en in uw naam niet vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat is niet mis. Datzelfde als wat je in Matteüs 25 terugvindt. Bij dat verhaal van die bokken en die schapen. Vanaf vers 41. Dan wordt dus aan het eindje, vlak voor de 1000 jaar in de toekomst, dan worden de volkeren uit elkaar gezet. Wat dan genoemd wordt schapen en bokken. Klein vee weliswaar, maar toch wel een behoorlijk onderscheid. Vers 41. En dan zal hij ook zeggen tot degene die aan zijn linkerhand zijn, dat zijn de bokken. Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en de engelen bereid is. Sporensvuurs. Want ik ben hongerig geweest en je hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, je hebt me niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, je hebt me niet geherbergd, naakt en je hebt me niet gekleed. Ziek en in de gevangenis, je hebt me niet bezocht. Antwoord. Dan zullen ook deze hem antwoorden en zeggen, Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? We hebben u altijd gediend. Wij weten precies hoe wij u moesten dienen en dat hebben we ook altijd gedaan. Dan zal hij een antwoord en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zover gij dit een van deze mijn minsten niet gedaan hebt, hebt gij dat ook aan mij niet gedaan. Met andere woorden, niet het zeker weten van nu doe ik het voor de Heer enzovoort. Dat is nu juist het merkwaardige. En dat zie je dus ook terug in de reactie van die schapen. Als de Heer daar dan zegt, ik was naakt geweest, je hebt me gekleed. Ik ben ziek geweest, je hebt me bezocht in de gevangenis. Je bent tot mij gekomen, 37 zegt dan. Dan zullen die rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? Die weten het helemaal niet. En de koning zal antwoorden tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zover gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dus het merkwaardige is, ze wisten het niet. Zij waren er niet van op de hoogte. Want zij, kennelijk heeft de geest van God hen zo geleid, dat ze dat deden. Maar het was voor hen niet een prestatie of zo. Dat gaat gewoon zo, dat doe je, dat is helemaal niet abnormaal. Dat zoiets ga je dan doen. Waarom? Waarom? Omdat dat gewoon in je leeft. Dat we zeggen, het is de Heilige Geest die hen dat duidelijk gemaakt heeft. En zelf hebben ze er helemaal niet aan gedacht van, doe ik dat nu wel goed? Of heb ik dat wel voor de Heer gedaan? Of dat wel, of zus, of zo? En het wordt... Ik ben dorstig geweest, die hebben me te drinken gegeven. Is dat hier? Ja. Nou goed. Ik er even uit. Dat betekent dus dat deze schapen, die de Heer gewoon volgen, die doen dingen doordat het geloof van God is dat in hen heel gewerkt heeft. En zij het gewoon doen omdat ze vinden dat hoort gewoon zo. Maar niet als een speciale prestatie. Terwijl anderen die dus de schrift of de Bijbel gewoon goed in hun vingers hebben. Dan gewoon zeggen van, nou, we hebben het toch altijd gediend. Want dit is dat zo en dat is zo. Dus ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. En die komen met een hele reeks prestaties aanzetten. Waarvan God zegt, daar heb ik helemaal niks aan. Helemaal niks aan. Terwijl die anderen dat dus helemaal niet weten. Zo gaat het in het geloof van Jezus Christus. En het aparte is dat mijn persoon in het geloof van de Heer Jezus Christus echt gaat veranderen. En dat betekent dat ik nooit altijd bij dezelfde visies kan blijven. Na verloop van tijd gaat er een ontwikkeling komen in het leven van de gelovigen. Dat allerlei dingen gaat veranderen. En dan gaan steeds meer, dat is Gods bedoeling, steeds meer gaat dat eigen ik, gaat de zonde in de mens of de gevangenschappen die er zijn in jou, die gaan weg. En die worden opgelost naar de mate waarin ik op een gegeven moment zeg, Heer, gaat uw gang maar. En dan kan ik geen pijl optrekken hoe de Heer precies werkt. En dan de ene keer denk ik van, ja, nou mag het toch eens een keer ophouden. Want ik heb het zo lang gevraagd al en het duurt al zo lang. Wat ga ik dan doen? Ga ik dan denken, nou ja, dat wordt toch niks. Of ga ik vertrouwen op God en zeggen van, nee, ik snap er al wel niks van, maar u zult het wel weten. Of ga ik zoiets zeggen van, nou... Misschien moet er eens iets in mij zijn waardoor ik toch een barricade die er tussen mij en de Heer ligt, dat ik die leer oplossen, dat die op een of andere wijze gaat verdwijnen. Heer, zegt u het mij. Dat is een ontwikkeling die in het leven van een gelovige hoort te komen. Dat de Bijbel zegt dat het vaak niet gebeurt, doet niets de zaken ten aanzien van de verantwoordelijkheid die wij zelf naar de Heer toe hebben. En dat, die verantwoordelijkheid, ja, daar wordt je over gesproken hier in Filippenzen. En daar zegt Paulus, daar ga ik weer even naartoe, opdat ik hem mag kennen, inzicht mag hebben in hem, omgang mag hebben. Dat kennen vinden we ook terug in 2 Korinthe 5. Ik wil af en toe die termen eventjes naast wat andere teksten zetten, zodat u weet diezelfde zaken ervoor staan. 2 Korinthe 5, vers 16. Maar 15, die kunnen we uiteraard bijnemen. De liefde van Christus dringt ons. 2 Korinthe 5, vers 14 zeg ik nu al. Als die dit oordelen, dat wanneer één voor allen gestorven is, zij allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor diegene die voor hen is gestorven en opgewekt. Dus voor Christus zouden leven. Dus wel nu dan. Wij kennen van nu af aan niemand naar het vlees, naar onze eigen menselijke interpretaties. Oh, dat is een groot probleem dit. Want dat doen we namelijk wel. He, dan, hier hebben we een voorkeur voor en daar ligt ons tegen en dus is het mis. Wanneer wij Christus al naar het vlees gekend hebben, zegt Paulus dus, ja, je hebt vroeger gewandeld en je hebt hier Jezus gezien. Nochtans kennen wij hem nu niet meer zo. Dat wil zeggen, hij is opgestaan, hij is in een nieuwe situatie gekomen en in deze nieuwe situatie moeten wij nu met hem omgaan. En niet meer zoals heel veel Joden Jezus hebben gekend van voor het kruis. Het gaat nu om een opgestaande Heer en wij, zegt Paulus, wij kennen van nu af aan niemand, geen enkel mens, naar het vlees. Dus ons kennen moet zijn naar de geest. Maar Hoe kan dat als wij met ons kennen nog zo sterk vanuit onszelf reageren? Nou, daarom moet daar het kruis overheen. Het kruis over ons eigen kennen. Het kruis over onze eigen voordelen, vooroordelen, wat het dan ook zijn mag. Mijn eigen zaken voorop stellen. En het niet denken überhaupt aan een ander. Het niet bezig zijn met een ander, omdat ik veel te veel bezig ben met mezelf. Dat is een denken vanuit de eigen mens. En dan kun je 100 keer wedergeboren zijn, maar dan nog betekent het dat de weg pas gaat beginnen na wedergeboorte. En dus is het proces van ieder van ons is een proces dat steeds verder gaat. En daaruit zullen een heleboel dingen in ons leven gaan verdwijnen. Bij de een dit, bij de ander dat. En ga je kijken naar het vlees en ga je denken vanuit het vlees en zeggen, ja, maar die heeft dat gedaan. Of die heeft dat nog gedaan. En dan zegt de Heer heel hard, het oordeel waar jij mee een ander oordeelt, daar zul jij over geoordeeld worden. Dus betekent dat het zeer verstandig is om te leren als gelovige om niet meer vanuit het vlees te denken. Niet meer vanuit jezelf te denken. Dat betekent dat wij vrijwillig dat afstaan aan de Heer. En zeggen, Heer, ik heb dat altijd gedaan. Ik ben er altijd maar mee bezig geweest om zo te kijken zoals eigenlijk de mensen ook kijken. Ik ben dus eigenlijk in een aantal dingen nooit veranderd. Er is nooit een wezenlijke verandering geweest in mijn leven. Ik heb altijd datzelfde gedacht. Ik heb een nieuw leven gewoon mijn oude denken meegenomen. En dus zegt de Heer, dat wil ik veranderen. Maar ja, als je het niet wilt, als je het dan maar aan vasthoudt, dan blijkt eruit dat ik helemaal niet centraal sta in je leven. Dan blijkt eruit dat je alleen maar nog je eigen geloof en je eigen inzicht vasthoudt. Ja, wat moet ik er dan? Dan kun je wel rondlopen, maar dan is er geen wezenlijke verandering. Dus betekent het dat als die weg van het kruis in ons leven gaat, dan is dat niet altijd even leuk. Dan is dat soms erg pijnlijk. En dan kun je soms wel eens denken van, wat heeft dat überhaupt nog voor doel? Nou, dat is het doel, opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Opdat ik leer, wie het ook wezen mag, dat je eigen verantwoordelijkheid hebt en dat je die niet kunt afschuiven op een ander. Want dat ieder, wat dat betreft, moet leren om niet meer te kennen naar het vlees. En doe je het wel, dan kom je gewoon niet vanuit God. Dus dat is die kennis van hem. Om hem te kennen, dus om Christus in dat nieuwe leven, in die nieuwe situatie te kennen, betekent dat kost nogal wat over mijn eigen visies. Dat kost mijn dood. En daar gaat het ook naartoe. Want eigenlijk zou je dit moeten bedenken, dat zegt Paulus ook in dit stuk, eigenlijk. Jezus Christus, 30 jaar, is hij ondergedompeld. En vervolgens, zeg maar, wedergeboorte, de geest van God, kwam als een duif op hem, en is doorgegaan van het kruis. Het begon met enorm veel mensen die hem bewierookten. Geweldige man en wat een wijsheid. En waar komt hij er? Hoe komt hij eraan? Het is niet eens theologisch en toch heeft hij een wijsheid. Dus nou, massa's mensen. Want hij spreekt heel anders. Maar wie bleef er over? Als die weg van wedergeboorte naar het kruis gaat. Dat achter het kruis is de opstanding. Nieuw leven is de hemelvaart van ons als gelovigen. Want zoals het met de Heer Jezus ging, zo gaat het in kleinere vorm, uiteraard veel kleinere vorm, ook met ons. Want wij, daar staat ook, zijn dood, vers 10 eind, zijn dood gelijkvormig wordend. Niet dezelfde dood, want het feit dat de Heer Jezus de zonde van de mensen heeft weggenomen, dat kan natuurlijk geen enkele gelovige doen. Maar het is wel diezelfde weg. En het enige verschil is, hij heeft geen zonde gekend. Maar dat neemt niet weg dat hij wel een voorbeeld is, een type, om te volgen. En dus betekent het dat de gelovige altijd zijn weg vindt, steeds verder, aardse kant betekenen, steeds verder stervend. Naarmate je sterft, naar die mate sta je ook op. Ik denk maar aan een boom die geplant wordt. Die groeit in eerste instantie helemaal niet zo snel. Dan gaat het dus aan de benedenkant gaat het wortelsysteem ontstaan. Dat is de bedoeling. En als dit wortelsysteem gaat ontstaan, dan gaat ook de groei en de ontwikkeling naar boven toe. Dus in de dood is het leven. En op geen enkele andere manier. een graankorrel die in de aarde valt, die sterft niet, tenzij hij dus in de grond verborgen is en omkomt. In die dood zit het leven. In de oude bestaan dat verdwijnen moet, zit het nieuwe leven van de Heer Jezus Christus. Op alle mogelijke manieren in de schepping gelegd. En zo is dat dus ook met het leven van ons. Opdat ik hem mag kennen. Het gaat eerst om kennis. Om kennis niet in de zin van wat weet ik veel enzovoort. Maar in een omgang met de Heer Jezus Christus. En weten wie hij is. Dat kun je alleen maar uit het woord. Het woord kan je zalig maken. En de Heilige Geest is het die jou dat inzicht geeft. Niemand anders. Zonder Heilige Geest is het alleen maar een kennis met verstand. En verder niet. Dan heeft het niet een kennis in de zin van een omgang met de Heer Jezus. Want dat is wat er gezegd wordt. De tweede, de kracht van zijn opstanding. Nou, datzelfde vinden we weer terug in 1 Korinthe 15. Het gaat nu om kracht, dynamis, de dynamiek van zijn opstanding. Niet gewoon zijn opstanding, of het woord van zijn opstanding, de kracht van zijn opstanding. 1 Korinthe 15. Dat is het opstandingshoofdstuk. Dat zal maar uit zeggen. En het gaat om vers 43. Ik begin even 42 met 44 staan er eigenlijk in de parallellen gelijk. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Er wordt gezaaid in verderfelijkheid. Er wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer. Er wordt opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid. Er wordt opgewekt in kracht. Opstanding in kracht. Het opstandingskracht van de Heer Jezus in het leven van de gelovigen wordt gelijkgesteld met het zaaien in oneer, of beter nog, zaaien in zwakheid. Zaaien in zwakheid wil zeggen dat je zegt, Heer, u moet het maar doen. Ik kan niet vanuit mijzelf iets doen. Ik kan alleen maar zeggen, Heer, ik heb uw geest nodig, ik heb uw kracht, ik heb uw liefde nodig. Dus, alsjeblieft, wat ik dus doe is zaaien, dat we zeggen, laten versterven, de grond in laten gaan en begraven, zeg maar. Dat is de bedoeling. In verderfelijkheid. Het gaat te verderven, het komt om. En vervolgens is het oneer. Zo geweldig leuk is dat allemaal niet, want het is niet tot eer. En het is zwakheid. Dat is wat ik zaai. Dat is één kant van de zaak. En de andere kant is, als ik dat zaai, komt daaruit, door de kracht van God, het nieuwe leven. En de uitwerking en de verdere uitwerking van het nieuwe leven. Opgewekt in kracht. Het is zwakheid en het wordt kracht. In mijzelf zit de zwakheid, maar daar waar God dat leven verandert in mij, wordt een kracht van opstanding. Dan betekent dat dat het de Heilige Geest is die door me heen het werk zo gaat verrichten dat ik alleen God nog maar centraal kan stellen. Dat ik steeds meer ontdek van dat ik niet de horizontale vormen en de omgang met wie dan ook allemaal maar centraal moet stellen. Dat is helemaal niet belangrijk, want die kunnen mij de kracht niet geven. De enige die mij de kracht kan geven, dat is de Heer Jezus Christus, is de Heilige Geest. Dus daar zal ik op moeten leren vertrouwen. Hetzelfde vinden we in 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. De kracht van de opstanding. 1 Thessalonicenzen 1 vers 5. Want ons evangelie, zegt Paulus, is onder jullie, gelovigen in Thessaloniki, noorden van Griekenland, niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in Heilige Geest. En in volledigheid staat er letterlijk. Zoals gij weet, hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden enzovoort. Het is niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht. En dat is het, tegenover kracht staat vaak woorden. En Paulus ziet dat in, terug, ik ga er nog even naartoe, in 1 Korinthe 4. Kracht tegenover woorden. 1 Korinthe 4. Vers 19 en 20. Vers 18, en daar gaat Paulus echt tegen de toch wel gemakzucht van de Korintiërs in, die het heel vaak over hun emotionele visies hebben. Doch sommigen zijn opgeblazen alsof ik tot uw lieden niet zou komen. Maar ik zal spoedig tot u komen, zo de Heer wil, en dan zal ik verstaan niet de woorden van degenen die opgeblazen zijn, maar de kracht. Want dit koninkrijk van God is niet gelegen in woorden, bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Met andere woorden, het is de kracht van de Heilige Geest die dat opstandingsleven bewerkt. En het is een opgeblazenheid als de kracht is vanuit jezelf en niet meer vanuit de zaak van de Heer. En die kracht van het woord wil niet zeggen dat ik uiterlijk zo geweldig krachtig eruit hoef te zien. Dat is helemaal niet nodig. Paulus had het grote probleem dat hij er helemaal niet zo geweldig uitzag. En dat hij helemaal niet een imposante verschijning was. En dat heeft hem, nou ja, voor zijn gevoel soms wel eens een keer tegengezeten. En dan zegt God, dit is helemaal niet zo. Want een mens moet leren vertrouwen op een relatie met mij en niet op een uiterlijke vorm. En niet op van hoe iemand zich presenteert. Dat is helemaal niet interessant. Het gaat om dat de kracht van Gods geest, dat die uit de woorden en uit het woord naar voren komt. Nou, dat Paulus deze dingen dus allemaal zegt tegen de Filippenzen, dat was voor hun eigenlijk al wel redelijk bekend. Want dit is het hart van deze brief, dit gedeelte, tot aan hoofdstuk 4. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Want dat gaat als ik dus de rechtvaardigheid door geloof op grond van wat Jezus Christus gedaan heeft, krijg je dit. Dan krijg je de kennis van hem, dan krijg je te maken met de kracht van de opstanding. En dat is natuurlijk omdat het nieuw leven is. Weet ik dat niet van mezelf? God doet dat door de mens heen. Hij kan alleen dan maar zijn werk door me heen doen als ik dat niet barricadeer met mijn eigen kennis. Met mijn eigen visies, met mijn eigen ideeën, met mijn eigen wensen en verlangens. Die mag ik altijd naar God toe brengen, dat is het punt niet. Maar ze kunnen ook een barrière vormen dat de Heer niet verder door ons heen kan. Dus die transparantie die hij graag in ons leven wil maken is dat hij alle barrières wil wegnemen. En dat is best pijnlijk, omdat wij het zien als iets van, dan heb ik geen zekerheid meer, of dan valt alles weg, of waarom zou dat fout zijn, of dan komt iemand die komt met een opmerking, moet die wat zeggen, wat heeft hij in het verleden wel niet gedaan, klaar. Nou, dan heb ik weer lekker een argument om er verder niet meer te luisteren. Dat zijn zaken die gewoon ontzettend belangrijk zijn als je kennis hebt van de zaken van God. Dan ga je niet op die manier ga je redeneren. De kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden staat er in vers 10 verder. Dat is het derde. Het woord gemeenschap, lijden, dat is eigenlijk een beetje een ander woord. Het woord is koinonia. En koinos, dat betekent gewoon iets van gemeenschappelijk, vandaar het woord gemeenschap. Maar de vertaling van zo'n woord is eigenlijk iets meer. Het is eigenlijk en het deel hebben en het gemeenschappelijk eventueel. Deel hebben aan. Dat is het. Deel hebben aan. Dat is dat woord koinonia. Dat vind je terug, ik pak maar één tekst er even bij. 1 Korinthe 10, vers 16. Dat is in verband met het avondmaal. 1 Korinthe 10, vers 16. de drinkbeker, de dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap, heb je het woord, is die niet een deel hebben, een gemeenschappelijk deel hebben met of aan het bloed van Christus, het brood dat wij breken. Is dat niet gemeenschap, je hebt hetzelfde woord weer, is dat niet een deel hebben aan het lichaam van Christus? Dat houdt dat in. Een deel hebben aan de gemeenschap. Met wil zeggen dat je een deel gezamenlijk met z'n allen een deel bent van dat geheel. Vandaar, dat staat er ook achter. Want één brood zijn wij, hoeveel ook, en één lichaam enzovoort. Dus dat deel hebben aan, het gemeenschappelijke deel hebben aan, dat is wat hier staat. Aan zijn vormen van lijden. Het vormen van, even tussen haakjes. Want lijden, kijk, dat is die onderkant. Je hebt, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding, dat is de bovenkant. En nu ken je de onderkant. Ja, maar dat heeft met een andere kant te maken. Het heeft te maken met de sterven van mijn eigen ik. Dus zijn gelijkvormigheid. Dus een deel hebben aan zijn lijden, aan zijn doodgaan. En waar het om gaat is dat dat laatste, dat laat de mensen het liefste weg. Dat eerste, dat gemeenschappelijk deel hebben aan de opstanding en aan het nieuwe leven en de blijdschap uitstralen en dat soort dingen meer, dat moeten we doen. Ja, maar dat kan nooit zonder de andere kant. De opstanding van de Heer was toch ook dwars door de dood heen. En was ook in een weg waarvan iedereen zou zeggen, nou, is dat nou dan het leven van God? En zo gingen dan ook de Joden tekeer. Maar als dat Gods zoon is, nou, dat is wat. Tot aan dat kruis toe. Ik ben hem gewoon altijd belachelijk gemaakt. Dus is een gelovige die die weg van het kruis gaat, die is ook belachelijk voor heel veel gelovigen in het volk. Je krijgt niet zozeer te maken met de wereld, ja, ook wel eens wat, maar in mindere mate, je hebt vaak te maken met het volk zelf. Die zijn vaak van een aard dat ze zeggen, ja, maar zo hoeft dat niet. En als de Heer dat dan heeft over, dit onthoud ik altijd, Johannes 6 vers 66. Hoe weet ik niet, maar ik onthoud dat altijd op de een of andere manier. Ja. Johannes 6 vers 65 neem ik eerst even. Dat staat eraan, gaat eraan vooraf. En als je het dan over 666 hebt, dan heb je meteen heel duidelijk een knipoog. En hij zei, daarom heb ik u gezegd, zegt hij tegen het volk, dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem gegeven is van mijn vader. Nou, dus weer niet afhankelijk van hoe je doet. Is het weer niet afhankelijk van jouw goede bedoelingen. Nou, zo iemand wil ik niet. Ik moet toch ook een beetje een klop op de schouder hebben. Je moet toch ook eens wat opgewekt worden. Je moet toch ook een beetje, nou ja, goed, geestelijke liefde en zo. Nou, dat is totaal liefdeloos wat iemand doet. Niemand kan tot mij komen tenzij het gegeven is van mijn vader. Wat is dat voor een arrogante kwast? Van toen af aan gingen vele van zijn discipelen, daar staat er, weg naar hetgeen achter is. Naar achter hun gelaten dingen. Ze hadden het eerst achtergelaten om de Heer te volgen, maar dan kost het te veel en dan lopen ze weer terug. Dan gaan ze weer terug naar de wereld. Zo gaat dat ook binnen de sfeer van de gemeente, helaas. In ieder geval de sfeer van het koninkrijk. En ze wandelen niet meer met hem mee. Precies dat is de weg die velen gaan. Ze volgen een tijd lang, maar als het dan wat kost, als het je eigen ziel kost, nou, dat hoeft niet. Dat is onzin, dat is geen geloof meer. Dan betekent dat dan heb je helemaal niks meer. En, zo, dan, hè. En men wil dus ook graag dat opstandingsgedeelte van God. Geweldig, we kennen onze God en we hebben zus en dit gaat zo. Het gaat allemaal fijn. De ontwikkelingen gaan prima. Maar die andere kant daarbij zit, de stilte van het afstervingsproces, dat gaat daar altijd mee gepaard. En die stilte van dat afstemmingsproces, van dat de dingen niet altijd lopen in het leven zoals ik dat graag zou willen. Dat er moeites zijn, dat er problemen zijn, ja, die willen een gelovige in het liefst liever maar niet. Nou, die vormen van lijden, de vormen van lijden, want er staat lijden zou zijn pathema. Pathema, dat is lijden. Pascho. Pascho heeft ermee te maken, lijden ondergaan. Maar er staat een meervoud, pathemata, dus vandaar dat ik het dan met vormen van lijden. Want niet alle vormen van lijden zijn hetzelfde. En de een heeft hiermee te maken en de ander heeft daarmee te maken. Dus betekent niet dat als de een te maken heeft met een bepaalde problematiek in hem in zijn of haar leven, dat een ander datzelfde dus ook heeft. Dat hoeft niet. Het kan weer hele andere zaken zijn. Want die vormen van lijden hebben ook alles te maken met mijn persoonsontwikkeling, met mijn leven en wat God belangrijk vindt dat uit mijn leven weg moet of hoe dan ook. Dus dat is wel echt verschillend. Laten we eens een paar voorbeelden ervan bekijken. 1 Petrus 4. Vanaf vers 12. En daar staat namelijk hetzelfde ook weer in. 1 Petrus 4 vanaf vers 12. Geliefden, sta niet vreemd tegenover de hitte. Dus eigenlijk, dat woord hitte, pyrosis, dat is eigenlijk een soort smeltoven, daar komen we zo nog even op. Smeltoven waar volgens Spreuken 27 goud en zilver in wordt beproefd. Dat wil zeggen, alles wat aan erts naast dat, of waar dat goud in ligt, zeg maar, dat moet door vuur weggehaald worden. Weggedaan worden, dan wordt goud ook in een oven gedaan, dat is het begrip hitte wat hier zit, om dus alle ertsen van het goud te scheiden. Dus dat betekent dat ijzer en wat er verder aan kool en andere soorten nog kan liggen in de aarde, waar dat goud dan in vervat zit, dat moet dus door hitte uit elkaar gehaald worden. Precies hetzelfde als dat het leven Gods, dat vaak omvangen is in ons bestaan door allerlei stoffelijke dingen van onszelf, dat moet door vuur, door een vorm van verdrukking, door een vorm van moeite, moet dat uit elkaar gehaald worden. Dat is wat God graag wil. En dat is soms best pijnlijk. En dat zien we hier dan ook. Verbaas je niet over, ik kijk er niet vreemd tegenaan, van over die hitte onder u, die u overkomt tot beproeving, niet verzoeking hoor. De Satan verzoekt, God beproeft. Dat is een groot verschil. Hetzelfde woord, maar het is een groot verschil. Alsof u iets vreemds overkomt. Je moet er dus van uitgaan als gelovige dat er, als je die weg met God verder gaat, dat er problemen komen, in wat voor zin dan ook. Maar naarmate gij deelgenoot bent, hier heb je hetzelfde weer, aan de vormen van lijden van Christus, precies hetzelfde als wat we hier zien in Filippenzen. Naarmate je dus deelgenoot bent aan het lijden, de vormen van lijden van Christus, dus Christus heeft ook vormen van lijden gekend, hij is bespuugd, bijvoorbeeld, hij is geslagen, theologen hebben hem aan de kant gezet, die zeiden van, het klopt niet met onze visie, dus je hoort er niet bij. En als de Heer ze dus duidelijk maakt dat ze alleen maar buitenkanten zoeken, alleen maar door elkaar vereerd willen worden en de eer van God niet zoeken, dus niet de onderste weg gaan, dan wordt het alleen maar kwaaier om, dan willen ze gewoon niet horen. Ze willen alleen maar prettige, aangename dingen horen en dat is het dan. Dat zien we hier ook. Naarmate je dus deel hebt aan dat lijden van Christus, zo verblijdt u. Nou, leuk. Dat is natuurlijk van bovenuit gezien. Van benedenuit kan het verdriet zijn, maar van bovenuit mag je verblijden, opdat je ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Want naarmate van de verdrukking, naarmate van het sterfproces, is ook het opstandingsproces. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, omdat je die weg met de Heer verder wilt gaan, en anderen die niet volgen of niet willen volgen, of hoe dan ook, gefeliciteerd. Dat staat er letterlijk, hè. Zo zijt gij zalig. Dat zal ongetwijfeld, maar het woord wat er staat, Makarios, eigenlijk gewoon gefeliciteerd. Of gelukzalig, gelukzalig ben je dan. Want de geest der heerlijkheid en de geest van God. De geest der heerlijkheid en van God, die rust op u. Nou, moet je nagaan. Dat zou je niet denken, hè? Als je gesmaard wordt of je wordt ergens in de hoek gedreven, dan denk je van nou, wat is er nu aan de hand? Nou, dat heeft te maken met het feit dat het gaat om een geestelijke strijd. He, er moet geprobeerd worden om gelovigen die echt meer van Christus leren kennen, om die zoveel mogelijk op een zijspoor te zetten. Opdat ze gaan aarzelen, of dat ze van denken van, oh, dat klopt allemaal niet meer, of het moet anders, of wat dan ook. En het moet weer zichtbaar worden, hoe dan ook. Terwijl daarin juist de geest van God en de geest van Christus op iemand rust. Wat natuurlijk niemand zou denken, want ach, als je de Heer volgt, dan gaat het allemaal geweldig. Dan gaat de Heer je geweldig zegenen in allerlei vorm. En dan gaat hij je dus, dan hoef je nergens meer zorgen over te maken enzovoort, want het gaat allemaal voortreffelijk. En vanuit God gezien is dat ook zo. Vanuit ons gezien alleen niet, omdat wij zoveel basiswensen hebben en verlangens. En naarmate die basiswensen en die verlangens in het, met name in het Westen, dus groter en meer zijn, ja, heb je ook meer eisen. Heb je ook meer situaties waarvan je denkt, ja, maar dat hoor ik toch eigenlijk wel te hebben. En waarom is dan het geloof vaak bij mensen in heel arme gebieden anders? Omdat die niks hebben om gebaseerd te zijn. Dus dat gaat soms veel makkelijker. Dus alles wat we ontvangen, dat is van de Heer. En alles wat we niet ontvangen, is ook van de Heer. Als je in afhankelijkheid van Hem leeft. En dat is even slikken, omdat het niet altijd overeenkomt met dat wat ik zou wensen. Nou goed. Hier staat verder. Indien gij gesmaard wordt om de naam van Christus, gefeliciteerd, want de geest van de heerlijkheid, de geest van God rust op u. Dan ga ik even naar vers 16. Maar wanneer iemand lijdt als christen, dan hoeft hij zich niet te schamen, maar hij verheerlijkt God in deze toedeling. Want God deelt dat dan toe. Want het is de tijd dat het oordeel begint vanaf het huis Gods. Dat moet nu ook wel, want als de opname komt, is er geen oordeel meer voor gelovigen. Dan ga je met één omhoog. En het is niet zo dat je daarboven nou eens een keer eruit gesodemieterd wordt, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Ja, dan ben je al bij de Heer Jezus Christus, dan ben je al in een nieuw lichaam. Dus betekent het dat het afstervingsproces nu plaatsvindt, het oordeel begint nu bij het huis Gods. En er zijn velen die het ontlopen. Want die willen dat niet, of die zeggen, ja, maar zo hoort toch geloof niet, enzovoort. Maar wat weet je van dat wat God met zijn geest in het leven van een gelovige bewerkt, naarmate ik zeg, Heer, gaat u gang maar. Het begint nu bij het huis Gods. Wanneer het bij ons eerst begint, wat zal het einde dan niet zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Enzovoort. Nou goed, dus de vormen van lijden, die worden in een aantal zaken genoemd. In Romeinen 8 bijvoorbeeld. Dat is zo'n jubelhoofdstuk, totdat je komt aan het laatste stuk. En dan jubel je niet meer zo hard. Vanaf vers 33, nog maar even. Romeinen 8, vers 33. Dat laatste stukje is iets minder bekend. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen een uitverkorene rots? God is het die rechtvaardig maakt. Met andere woorden, wie is daar hoger dan? Hè? Wie is hij die veroordeelt? Met andere woorden, wie denk je dat de persoon is? Wie ben jij, zou je haast kunnen zeggen, dat je een ander veroordeelt? Christus is die gestorven is, ja meer nog, die zelfs opgewekt is, die juist aan de rechterhand God zit, die ook voor ons intreedt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Daar komt die. Verdrukking, kan problemen krijgen, met familie, met kennis en wat dan ook. Benauwdheid, dat is het vervolg van verdrukking, dat je eigenlijk helemaal in het nauw zit en er niet meer uitkomt. Vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaarheid. Die scheiden ons niet van de liefde van Christus. Wat denken wij? Waar blijft die liefde van Christus nou? Want we zitten in deze situatie, we zitten in die situatie. Of je wordt verdrukt, je benauwdheid, je vervolging. Dat zijn de vormen van lijden. gevaar zwaait. Zwaait kan net zo goed zijn een scherpe tong van iemand. Het zijn ook zwaarden. Zoals geschreven staat, om uwentwil worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen door anderen. De hele dag, zolang wij in het leven van de Heer staan, worden wij gedood. En dat betekent niet dat je letterlijk gedood wordt, je kunt maar één keer gedood worden op een dag. Dus het is duidelijk dat het doden iets te maken heeft met dat mensen je uit je omgeving wegzetten. En dat je van alles aan wilt doen, en dat helpt helemaal niet, aanpassing, en dat helpt ook niet, want het verandert gewoon helemaal niet. En dus heb je één ding maar te doen. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is een vorm van eenzaamheid. Dat is waar. En toch ook weer niet, want het scheidt ons niet van de liefde van Christus. Hoe ik erover denk, hoe ik ook tegen die dingen aankijk, waarom ik zaken soms ook moet ondergaan. Want in dit alles, kijk, je kunt die verdrukking en vervolging of wat dan ook, dat is de onderkant. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Nou, niet dat je dat beleeft. He, dat beleefd of winnaars willen we wel zijn, maar dat onderste, dat maar liever niet. Maar dat hoort erbij, dat is bij de Heer Jezus Christus ook niet anders geweest. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Nou goed, wat je dan ook niet kan scheiden, dat zou je er ook nog aan kunnen halen, maar ik laat het maar even bij de hoofdlijnen. Dus betekent dat soort vormen, ja, dat kan ons overkomen. In wat voor zin ook. En denk eraan, het gaat erom dat God maar één ding wil. En het is dat hij ons lief heeft. En dat hij uit liefde voor ons probeert om al dat ik van mijzelf eruit weg te halen. En daarom kan het soms zijn dat je in omstandigheden terechtkomt waarin je moet leren bijvoorbeeld jezelf eens aan te pakken. En niet zielig te zijn voor jezelf. En niet zielig te zijn voor je omgeving. Of op de een of andere menselijke manier naar het vlees gewoon aandacht te vragen. Want daar heeft het niks mee te maken in het leven Gods. Vandaar dan ook dat ze Hebreeën 12, daar sluit ik dan dit onderdeel mee af. Het zegt, Hebreeën 12. Daar zie je dat voorbeeld van de Heer Jezus. Begin ik even in vers 1. Aangezien wij zo'n grote wolk van getuigen over ons, om ons heen hebben, geestelijk gezien, laat ons afleggen, wegleggen, alle last en de zonde die lichtelijk om ons heen is. Die zo makkelijk om ons heen is. En laat ons in lijdzaamheid, in geduld lopen, de wedloop die voor ons ligt. Wegziende, staat er letterlijk, dus wegzien van de dingen die je dus tegenkomt, op de overste leidsman en volleinder des geloofs, dus gewoon omhoog zien. Jezus, die vanwege de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, de schande geminacht en nu gezeten is aan de rechterhand van de troon Gods. Want let op hem die zo'n tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet afgemat raakt en verslagen in uw zielen. Gij hebt nog niet ten bloede toe tegengestaan in de strijd tegen de zonde. Dat kost je dus wel degelijk wat. En je bent vergeten, daar ligt de bemoediging die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht het niet gering de tuchtiging, kastijding, de tuchtering van de Heer. En bezwijk niet, verslap niet, als je door hem gecorrigeerd wordt. Want die de Heer lief heeft, dat wil zeggen, de Heer heeft die persoon lief, de Heer is het onderwerp, die tuchtert hij en hij geestelt in ieder die hij als zoon aanneemt. En wanneer je die kastijding verdraagt, gedraagt God zich tegen u als zonen. Want wat voor zoon is hij die de vader niet kastijdt? Nou, dan krijg je die Hofni en Pinhas zoals de zonen van Eli. Want, en dan gaat hij even in, onze vaders hebben ons ook altijd behoorlijk aangepakt, vers 10. Want zij hebben ons weliswaar voor een korte tijd nadat hun goeddacht gekastijd, daar kun je natuurlijk over twisten, maar deze Christus kastijdt ons tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Dat is wat hij wil. Want als wij in die heiligheid geen deel krijgen, vers 14, dan jagen we niet naar de vrede met allen, dan zoek je alleen maar je eigen voordeel, en naar de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien. Wie dus die weg van heiligmaking niet gaat, ziet de Heer dus niet, ontmoet de Heer dus niet, gaat dus ondanks het feit dat hij begonnen is als wedergeborene, niet naar de Heer toe. Dat wil niet zeggen dat hij voor eeuwig verloren is, maar het betekent wel dat die weg van heiligmaking door God uiterst belangrijk is. En vandaar dan ook dat hij wil dat hij ruimte, dat hij de plaats krijgt in leven, dat we aanvaarden. Heren, oké, dan maar mijn wil op het kruis gelegd, opdat u degene bent die mij leidt. Dat is zijn wens en dat is zijn verlangen, zodat wij, dan sluit ik daarmee af, opdat wij aan zijn dood gelijkvormig worden. Dat wil zeggen, opdat ik niet meer leef, werkelijk niet meer leef, maar dat Christus in me leeft. En voor zover ik dan nog leef in dit vlees, leef ik voor hem en niet meer anders. Dat is het proces waar wij als gelovigen doorheen moeten gaan. En zonder dood is er echt geen leven. En de dood is niet het doel, maar het is de wijze waarop God zichzelf groot wil maken en groter wil maken in ons bestaan. Volgende keer daarover verder. Ik heb het genoemd de weg omhoog, maar zo is het inderdaad. Nee, dank.